Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van de 99ste psalm en daarvan het eerste vers. God de Heere regeert. Beeft gij volken, eert zijn hoogbestel, die bij Israël tussen Gerubs woont, en wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 99. De schriftlezing op deze Goede Vrijdagavond komt tot ons vanuit twee gedeelten van Gods heilig woord. Allereerst vanuit Exodus 26 en daarvan het 31ste tot en met het 37ste vers. En vervolgens vanuit het Nieuwe Testament Matteüs 27, de versen 45 tot en met 54. Dus als eerste schriftlezing Exodus 26, 31 tot en met 37. En als tweede schriftlezing Matteüs 27, het 45ste tot en met het 54ste vers. En in antwoord erop zingen we van de 40ste psalm het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer.
Daarna zult gij een voorhang maken van hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwerend linnen. Van het allerkunstelijke werk zal men het maken met gerubs. En gij zult hem hangen aan vier pilaren van sittemhout, met goud overtogen. Hun haken zullen van goud zijn, staande op de vier zilveren voeten. En gij zult de voorhang onder de haken hangen, en gij zult de ark der getuigenis al daar binnen de voorhang brengen. En deze voorhang zal ulieden een scheiding maken tussen het heilige en tussen het heilige der heiligen. En gij zult het verzoendeksel zetten op de ark der getuigenis in het heilige der heiligen. De tafel nu zult gij zetten buiten de voorhang, en de kandelaar tegenover de tafel aan ene zijde des tabernakels zuidwaarts, maar de tafel zult gij zetten aan de noordzijde. En gij zult ook aan de deur een tent maken, Gij zult ook aan de deur der tenten deksel maken van hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwerend linnen, gebeduurd werk. En gij zult tot dit deksel 5 pilaren van sittemhout maken en die met goud overtrekken. Hun haken zullen van goud zijn en gij zult hun 5 koperen voeten gieten. En van de 6e uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. En omtrent de 9e uren riep Jezus met een grote stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden, deze roep Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn vele verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarde, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods Zoon. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze avond stilstaan bij de woorden die u vindt in de tweede schriftlezing, Matteüs 27, en daarvan het eerste gedeelte van het 51ste vers. Matteüs 27, vers 51a, daar luidt Gods woord, en de tekst voor deze avond En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden, tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, zou u ons willen bedienen vanuit Christus. Diegene van wie we zojuist hebben gezongen, dat hij uw wet in het binnenste ingewand draagt. Dat hij uw wet in zijn hart gedragen heeft. En dat zijn liefde en zijn ijver heeft gebrand. Om uw wil te doen. En om uw eer te herstellen. Zou u ons vanuit hem willen bedienen in onze gebeden. En in ons spreken. En in ons luisteren. Want anders zijn we hier vanavond bijeen. Niet tot ons nut, maar als u het niet verhoedt tot ons oordeel. Heere, zie in gunst op ons van boven en wees ons genadig. En dan kent u de omstandigheden waarin we deze avond zijn samengekomen. Midden in het geweld van de volken. En in de achterliggende dagen zijn we opgeschrikt door berichten van aanslagen in Brussel. Heren, mogen we de slachtoffers, mogen we de nabestaanden aan u opdragen. Te midden van de ontreddering, te midden van misschien wel het levensgevaar. Gedenk, Heren, en ontfermt u zich. Over een wereld die bloedt uit duizend wonden. Een wereld die, en heren, dat we ons daar eens echt bij zouden mogen insluiten, ook in het boze licht. Een wereld die zich van u heeft afgekeerd. En dat hebben we niet te spreken voor een ander, maar dat moet de belijdenis worden van ons eigen hart. En dan toch, heren. Wilt u nog komen op deze goede vrijdagavond met het evangelie van het gescheurde voorhangsel? In een wereld die verscheurd wordt door verdeeldheid en vijandschap en haat en nijd. En nu vragen we van u, Heere, of dat woord van u kracht mag doen. Of het vanavond harten mag treffen. Harten van diegenen die nog onverzoend met u zijn. En zo rustig kunnen voortleven. Misschien wel in een goddeloos onverschillig bestaan. Misschien zijn ze vanavond hier in de kerk gekomen met het hart en de gedachten vol van allerlei andere dingen. Want, heren, ons hart vindt zo'n aansluiting op alles wat van de wereld is. Misschien zijn we hier vanavond wel gekomen terwijl we een bepaalde rust hebben gevonden in uitwendige rechtzinnigheid. In wat dingen die we doen en wat plichten die we vervullen. En we beseffen niet hoe ernstig het is om onverzoend met u voor te leven. Heere, wil ons dan wakker schudden. En wilt ons staande houden. En wil ons laten zien, Heere, wat er nodig is. Als we vanavond in de kerk gekomen zijn, maar ook zo blind kunnen zijn en van nature is dat onze toestand voor de werkelijkheid van ons van God gescheiden leven. O, dan is het zo nodig dat uw geest ons vanavond brengt bij dat voorhangsel. En dat uw geest de woorden van de prediking en de woorden van de tekst en de achtergronden van de tekst gaat preken in ons hart. En gaat griffen in ons hart. En wil u dat doen, Heren? Wilt u ons laten zien dat we van nature van u gescheiden zijn. En dat we daarom de ellendigste van alle mensen zijn. En zou u zo zondaren willen plaatsen in het godsgemis. Dat ze gaan missen wie ze werkelijk kwijt zijn. En dat ze gaan zien wat ze nodig hebben. Dat het boven alles nodig is om met u verzoend te worden. Maar Heere, u kent ook degene die vanavond naar de kerk zijn opgekomen met een bede in het hart. Met de bede hoe het ooit nog goed kan komen tussen u en tussen hun schuldige bestaan en schuldige ziel. En zou u dan uw woord toch ook willen gebruiken om te laten zien dat in het sterven van uw Heer Jezus Christus het voorhangsel dat scheiding maakte van boven naar beneden gescheurd is. En dat er nu in u een toegang geopend is tot God voor een arme, voor een verloren en een alles bedorven hebbende zondaar. Dat u die scheur hebt aangebracht en dat u het hebt gedaan van boven, vanuit uw liefdeshart, ja vanuit uw eeuwige barmhartigheid naar beneden. Zo diep dat de diepst gevallen zondaar zalig kan worden. Heere, mag de ruimte van het evangelie dan vanavond verstaan worden door een zondaar die met nood en met schuld in de kerk gekomen is. En zou u zo willen geven dat uw woord nog kracht mag doen tot zaligheid. O, daarvoor is het opnieuw nodig dat uw geest ons brengt bij de prediking van het gescheurde voorhangsel. Want de mens, ook de prediker van deze avond, kan het woord alleen maar brengen tot aan het oor. Maar u kunt het brengen in het hart. En wilt u dat doen, Heere? Al hebben wij het verzondigd, al hebben wij het verbeurd. Dat zou, als het goed is, toch ook de belijdenis zijn van uw kerk. Als ze vanavond zien op wie ze zelf zijn. Als ze zien op de vele voorhangsels die er van hun kant weer zijn. Voorhangsels van de zonde en voorhangsels van de twijfel. En voorhangsels van de aanvechting en van de strijd. O Heere, wilt u die voorhangsels nog eens een ogenblik opzij schuiven. En wilt u hen laten zien dat geheim van uw genade. Dat u het voorhangsel middendoor gescheurd hebt. En wilt u ze vervrijmoedigen en het tot hen spreken, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om geholpen te worden en genade te vinden te bekwamer tijd. Heere, wil zo uw woord zegenen aan de harten van kinderen als ze vanavond in de kerk zijn, van onze jonge mensen, van de ouderen. U kent onze levensomstandigheden. U weet van lichamelijke zorg en ziekte en pijn en ongemak. Wilt u de pijn en de zorg verlichten? Wilt u heel bijzonder zijn met degene die vanavond om die reden niet naar uw huis konden gaan en die het daar ook moeilijk mee kunnen hebben? Zoekt u hen op de plaats waar ze met ons meeluisteren. En zou u ook willen denken, Heere, aan hen die het psychisch moeilijk hebben. U kent ook die omstandigheden. Vaak zo onbegrepen van de kant van mensen. Maar niet onbegrepen door u. En schenkt u de genade om onze wegen te wentelen op u. Gedenk, Heere, de rouwdragenden, de eenzamen onder ons. Zie zo in gunst op ons allen neer. Ontfermt u zich, Heere, over zovelen die deze avond andere wegen zijn gegaan, die niet eens hebben stilgestaan misschien bij het feit dat het vandaag Goede Vrijdag is. Niet eens weten wellicht dat het de dag is waarop we stilstaan bij uw lijden en sterven en bij uw volbrachte middelaarswerk. Ach Heere, wil ons ook een geopende mond geven om te spreken tot zoveel onwetenden en een bewogen hart en boven alles werk in ons hart de hoop, opdat het werkelijk zo mag zijn zoals de apostel Petrus het zegt. Zijt altijd bereid om verantwoording te doen van de hoop die in u is. Heere, gedenk ons, sterk allen die een taak hebben in deze dienst, begeef en verlaat ons niet. Al moeten wij het voor u erkennen en belijden, Heere. Wij hebben geen rechten. Als het aan ons ligt, dan zult u alle voorhangsels moeten laten hangen. Maar zou u ze krachtig willen scheuren, tot eer van uw naam. En dat dat de vrucht mag zijn van deze Goede Vrijdagavond. dat uw naam ook in Rotterdam-Kralingen de eer mag ontvangen. En dat zondaren zalig zouden mogen worden en zich zalig mogen luisteren aan uw woord, in het hart gebracht door uw geest. We smeken het van u om Christus wil. Amen. Psalm 48, het vierde en het zesde vers willen wij gaan zingen. Vers 4. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. En ook vers 6, want deze God is onze God. Er zijn twee collecten, de eerste voor de eredienst en de tweede voor kerkelijke kassen. En wij zingen van 48 het vierde en zesde vers. Thank you. Psalm 27, het derde vers, willen we zingen in antwoord op de prediking. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 27, na de prediking. Het is, gemeente, 3:00 in de middag. De Heer Jezus heeft al 6 lange uren gehangen aan Golgotha's kruis. De eerste 3 uren in de hitte van de brandende zon. Terwijl de mensen hem hebben gezien en terwijl ze de spotwoorden naar hem toegeslingerd hebben. De volgende 3 uren in de hitte van de brandende toorn van God, die zo groot is dat het donker geworden is, benauwend donker op Golgotha. Maar nu, zo omstreeks 3:00 in de middag, is het licht geworden. Tot 6 keer toe heeft de Heer Jezus al gesproken. Het overgrote deel van zijn werk ligt al achter hem. Nog 1 ding moet hij doen, en dat is sterven. Ja, hij moet sterven, want hij hangt aan Golgotha's kruis in plaats van een doodschuldige kerk. Hij kan sterven, want het is nog maar even geleden dat hij heeft uitgeroepen: het is volbracht. De prijs is volkomen betaald. Er is genoeg gedaan. Hij kan sterven. Hij wil ook sterven. Want eerst buigt hij gewillig zijn hoofd, nadat hij die bekende woorden heeft uitgesproken: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Eerst buigt hij gewillig zijn hoofd en dan geeft hij zijn geest, zijn ziel over in de handen van zijn Vader. En als dat gebeurd is, dan gaat God de Vader spreken. God de Vader, die tot dan toe eigenlijk niet zo nadrukkelijk gesproken heeft. Of het moest zijn in de 3 uren durende duisternis en in het weer licht worden. Maar op het moment dat de Heer Jezus de laatste adem uitblaast, op het moment dat hij zijn ziel overgeeft in de handen van zijn Vader, dan spreekt God de Vader met majesteit en met kracht. Dat lezen we in onze tekst van vanavond en in de omgeving. Dan spreekt God de Vader in het rijk van de natuur. Slot van vers 51. De aarde beefde en de steenrotsen scheurden. God spreekt in het rijk van de natuur. God spreekt ook in het rijk van de dood. Vers 52. De graven werden geopend en veel lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Maar God spreekt ook midden in het heiligdom, in de tempel van Jeruzalem. En daar spreekt onze tekst van vanavond van. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En bij dat woord willen we deze avond onder inwachting van de zegen van de Heere stilstaan. We schrijven daarbij het evangelie van het gescheurde voorhangsel. Het evangelie van het gescheurde voorhangsel. 3 gedachten. Allereerst letten we erop welk voorhangsel gescheurd werd. Onze tekst zegt: het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën. Vervolgens staan we stil bij hoe dat voorhangsel gescheurd wordt. Het scheurde in tweeën van boven tot beneden, zegt de tekst. En tenslotte denken we na over waartoe dat voorhang zo gescheurd werd. Want als dat gebeurt, dan ligt daar een prediking in. Dan wil God de Vader daar allerlei dingen mee zeggen. En de evangelist vestigt onze aandacht daarop door aan het begin van de tekst te schrijven. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën. Dus het evangelie van het gescheurde voorhangsel. Allereerst welk voorhangsel gescheurd werd. Vervolgens hoe dat voorhangsel gescheurd werd. En tenslotte waartoe dat voorhangsel gescheurd werd. Wij verlaten dus in gedachten deze avond, gemeente, de kruisheuvel Golgotha. Nadat we in gedachten hebben gezien hoe de Heer Jezus de laatste adem heeft uitgeblazen. En vanaf Golgotha keren we terug naar de stad Jeruzalem, naar de tempel. De tempel van Herodes, zoals die tempel in die dagen heette. Een indrukwekkend bouwwerk met allerlei voorhoven die er omheen en aan vastgebouwd waren. Maar de kern van de tempel, en dat weten ook onze jongeren wel, de kern van de tempel bestond evenals de kern van de tabernakel uit twee vertrekken. Het heilige en daarachter het heilige der heiligen. Wat waren dat eigenlijk voor ruimtes? Wel, eerst maar het heilige. Dat was een vertrek waar elke dag de priesters kwamen. Zeker, die priesters moesten zich voorbereiden op de offerdienst. Maar tweemaal per dag ging een priester namens het volk van zondige mensen, het heilige in. En hij verrichtte daar de offerdienst op het gouden reukaltaar. We zouden kunnen zeggen, het heilige was, hoewel het een ruimte was die aan de dienst van de heilige God gewijd was, en daarom heette ze ook het heilige, maar het was toch een vertrek waar de mens zich bevond. De mens van de priester. De mens van de priester die daar stond namens het volk. Dat is het ene vertrek. Het heilige, het vertrek van de mens. En dan dat andere vertrek, daarachter, veel kleiner. Dat was het heilige der heiligen. En daar stond de ark, de troon van God. Teken van zijn bijzondere aanwezigheid, van zijn bijzondere majesteit. Dat was een vertrek, daar mocht een gewone Israëliet nooit komen. Daar mocht een leviet niet komen, daar mocht geen enkele priester ooit komen. Eén keer per jaar, met veel voorbereidingen, mocht daar de hoge priester naar binnen gaan. Maar afgezien daarvan kwam er in het heilige der heiligen nooit een mens. Want het heilige der heiligen was bij uitstek het vertrek, als ik het zo noemen mag, van de heilige God. Wel, die twee vertrekken. Heilige, de ruimte waar de mens zich bevond. Het heilige der heiligen, waar de heilige God woonde en troonde tussen de cherubs op de ark. Die twee vertrekken waren van elkaar gescheiden door het voorhangsel waar onze tekst van vanavond over spreekt. Het voorhangsel van de tempel. Een geweldig, indrukwekkend en majestueus gordijn, als ik het zo noemen mag. Er zijn oude Joodse geschriften die zeggen dat dat gordijn wel 18 meter hoog was. 9 meter breed, verschillende centimeters dik. Een indrukwekkend, prachtig gordijn. Maar wel een gordijn dat scheiding maakte. Dat is ook de letterlijke vertaling van het woord wat in het Oude Testament gebruikt wordt voor voorhangsel. Als je dat letterlijk vertaalt, dan staat er dat wat scheiding maakt. Dat hing daar dus tussen de ruimte van God en de ruimte van de mens. Een gordijn, een voorhangsel dat scheiding maakt. Waarom? Waarom? Laten we voor een antwoord op die vraag in gedachten nog eens goed kijken naar dat voorhangsel. Want als je vanuit het heilige naar dat voorhangsel blikte, dan zag je daar een bepaalde figuren op. We hebben het gelezen in Exodus 26, onze eerste schriftlezing. Daar lezen we dat in opdracht van de Heere zelf op het voorhangsel in de tabernakel en later ook op het grote voorhangsel in de tempel gerubs moesten worden aangebracht. Dat was er te zien, gerubs. De laatste catechisatieles heb ik het er in enkele groepen over gehad, wat dat precies waren. Gerubs, dat waren engelen met een bewakersfunctie. Dat zijn die engelen die we het eerste aantreffen, ja, aan het slot van Genesis 3. Als de mens in zonde gevallen is, tegen God gekozen heeft, zich van God heeft afgewend en door God uit het paradijs gedreven wordt. En als Adam en Eva dan het paradijs uitgeworpen zijn, uitgedreven zijn, en ze kijken nog om, dan zien ze daar bij de ingang van het paradijs de gerub staan met dat vlammende zwaard. En die gerubs die prediken als het ware verboden toegang, geen toegang meer voor de mens tot dat verloren paradijs. Wel, diezelfde gerubs. De Heere had gezegd tegen Mozes en tegen Aaron, laten diezelfde gerubs aangebracht worden op het voorhangsel in de tabernakel. En later laten diezelfde gerubs aangebracht worden op het voorhangsel in de tempel. De gerubs die prediken verboden toegang voor onbevoegden. En dat werd nog geaccentueerd door de kleuren op dat voorhangsel. Dat voorhangsel zelf was wit, stralend wit, kleur van de reinheid en van de heiligheid. En dat zij eigenlijk achter dit voorhangsel woonde, heilige God. En de figuren op dat voorhangsel, ze waren aangebracht in hemelsblauwe en purperen en scharlakenkleuren. Achter dit voorhangsel woonde God die de koning is van de hemel. Hemelsblauw, purper, de kleur van een koning. Kijk, dat was wat de Heere wilde afbeelden op dat voorhang dat scheiding maakte tussen de ruimte van de mens en de ruimte van God. Heeft dat ons vandaag ook nog iets te zeggen? Dat oude voorhangsel. Iemand zegt misschien in gedachten, nou dominee, ga maar snel verder, want het gaat vanavond over het gescheurde voorhangsel. Dat voorhangsel is gescheurd en de stof van dat voorhangsel is vergaan in de loop van de tijd. Het heeft ons niets meer te zeggen. Dat is waar. Althans, dat het voorhangsel verdwenen is, dat het gescheurd is en we zullen de rijkdom daarvan nog met elkaar gaan overdenken. Maar dat het ons niets te zeggen heeft, dat is iets anders. Want de woorden over het voorhangsel staan nog altijd in Gods onveranderlijke woord. En de God die in de tijd van het Oude Testament heeft gezegd, ik wil dat het voorhangsel bevestigd wordt en ik wil dat op dat voorhangsel dit te zien is. Dat deze prediking er als het ware vanaf te lezen is. Die God is ook niet veranderd. En daarom, gemeente, dringt de vraag bij onze eerste gedachte: bent u, ben jij, al wel eens door Gods geest voor dat voorhangsel geplaatst? Toen u in de kerk zat, of toen je Bijbel las, of toen je nadacht voor jezelf over de boodschap van Gods woord, heeft Gods geest je al eens geplaatst voor dat voorhangsel? Heeft Gods geest je al eens laten zien waar wij vanuit onszelf van nature staan? In de ruimte van de mens, als ik het zo zeggen mag, maar van God gescheiden. Heeft Gods geest ons ervan overtuigd dat we ons uit de gemeenschap van God gezondigd hebben? En dat er een scheiding is gekomen tussen ons en tussen Hem vanwege onze zonde? De bekende prediker Rolf Erskine heeft over deze tekst een indrukwekkende avondmaalsverhandeling. Een preek is het eigenlijk niet, het is een uitgebreide verhandeling geschreven. En die wijst er in die verhandeling op dat het voorhangsel waar het in onze tekst over gaat in zijn geestelijke werkelijkheid nog altijd bestaat. En dan zegt Erskine, dat bestaat eigenlijk uit drie dingen. Dat voorhangsel dat scheiding maakt tussen God en tussen de mens, dat bestaat allereerst uit een verbroken wet. Want God had zijn wet gegeven. En hij had gezegd in het paradijs: doe dat en gij zult leven. En wat hebben we gedaan? We hebben die wet gebroken en verbroken en we breken hem nog dagelijks. Dat voorhangsel, zegt Erskine, dat bestaat in de tweede plaats uit de geschonden deugden van God. Zijn eigenschappen, Gods heilige eigenschappen, zijn rechtvaardigheid, zijn heiligheid. En een van de verschrikkelijke kanten van de zonde is dat onze zonden God tarten in die eigenschappen. Dat iedere zonde die wij doen een belediging is van zijn heiligheid. Dat iedere zonde die wij met onze woorden uitspreken eigenlijk een tarten is van zijn rechtvaardigheid. Kijk, en dat brengt ons dan ook bij het derde wat er in dat voorhangsel te vinden is. Een verbroken wet, de geschonden deugden van God en onze zonde, de zonde van onze gedachten, ze maken scheiding tussen God en tussen ons. En de zonde van onze woorden, ze maken scheiding tussen God en tussen ons. Ja, zelfs onze vermeende gerechtigheden, die dingen waarvan we denken dat we ermee voor God kunnen bestaan, ze maken scheiding tussen Hem en tussen ons. En nu zouden we dat, gemeente, vanavond met ons verstand kunnen toestemmen. En dat is op zich goed. Alleen, dan zien we het nog niet echt. Dan hebben we er ook nog geen last van. Dan krijgen we er ook nog geen belang bij dat dat voorhangsel een keer gescheurd zal worden. En daarom de vraag: bent u er al eens echt voor geplaatst door Gods geest? Want als de Heilige Geest dat gaat doen, ja dan zie ik niet alleen iets van mijn zonde en dat mijn zonde scheiding maken tussen de Heere en tussen mij. En dan leer ik niet alleen iets zien van het feit dat ik God in zijn eer heb geraakt en in zijn deugden heb aangetast. En dat ik zijn wet heb verbroken. Maar dan komt daar tegelijkertijd ook een gescheurd hart. O Heere, wat heb ik toch gedaan? Dan werkt Gods geest wanneer hij een mens tot de zaligheid gaat leiden. Behalve dat ik zie dat ik van God gescheiden ben. Ook een verlangen naar diezelfde God. Een droefheid. Ik ben God kwijt, maar ik kan hem niet missen. Heren, hoe zal het toch ooit goed kunnen komen? Hoe zullen u en ik toch ooit bij elkaar kunnen komen? Als dat gemeente voor u nog onbekende zaken zijn. En dan kun je er misschien wel heel vaak een preek over gehoord hebben. Misschien wel veel vaker dan je eigenlijk wilde. En je zei bij jezelf, het is nu wel genoeg over die dingen. Ik heb het genoeg, meer dan genoeg gehoord. Maar als ik het nog nooit echt gezien heb. Nog één keer, dan zegt diezelfde Erskine over wie ik u zojuist al vertelde. Houd uw godsdienst voor zeer verdacht, wanneer u niet uzelf hebt gezien buiten dat voorhangsel. En dat zegt Erskine niet, en ik herhaal die woorden vanavond ook niet met de bedoeling om mensen dan maar de grond in te slaan en daar te laten. Maar dat is dan met dit doel en met deze strekking dat we de Heere zullen vragen, Heere, plaats me door uw geest toch nog voor dat voorhangsel. Laat me zien wat ik mis. En wilt u geven dat de boodschap van het gescheurde voorhangsel echt waarde krijgt voor mijn ziel? Want als de Heere een mens laat zien dat voorhangsel, als hij een zondaar daarvoor plaatst, als hij je iets laat zien van die scheiding tussen God en tussen jou, van je schuld, als hij dat gemis werkt in je hart, dan doet de Heere dat altijd met de bedoeling dat ik verlangend word naar dat scheuren. Dat ik verlangend word naar de gemeenschap met God. Dat ik het evangelie recht op waarde mag schatten. Dan heeft de Heere daar altijd een evangelische bedoeling mee, om het zo te zeggen. Dan heeft hij daar de bedoeling mee om een zondaar tot hem te brengen. Dan heeft hij daar de bedoeling mee om uiteindelijk die woorden in vervulling te laten gaan. Laat ons dan vanwege het gescheurde voorhangsel met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om geholpen te worden en genade te vinden te bekwame tijd. Dat is de liefderijke bedoeling van de Heere, ook wanneer die een mens er, om het in het beeld te zeggen, buiten plaatst. Daarom val dan toch aan de voet van het voorhangsel neer. En vraag de Heere, Heere, datgene waar het om ging in het woord van Goede Vrijdagavond, laat het me ook zien. Maar leid me ook van achter dat voorhangsel, of van voor dat voorhangsel, hoe u het maar zeggen wil. Leidt u me ook zo dat ik mag zien op het wonder van het gescheurde voorhangsel. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Hoe dat voorhangsel gescheurd werd. Want het is, zoals ik u al zei, ongeveer 3:00 in de middag. En op het moment dat de Heer Jezus Christus zijn geest vrijwillig overgeeft in de handen van zijn almachtige Vader, dan strekt God de Vader, als ik het zo zeggen mag, zijn heilige handen, zijn goddelijke handen uit naar dat voorhangsel wat daar hangt in de tempel van Jeruzalem. En met één krachtige beweging scheurt hij dat voorhangsel aan tweeën, middendoor. Dat is wat onze tekst zegt. Het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, maar als u het vanuit het Grieks van het Nieuwe Testament zou vertalen, staat er letterlijk, het werd gescheurd. En dat is in de taal van de Bijbel heel vaak een vorm waarmee bedoeld wordt, God heeft het gescheurd. Dat is ook de betekenis van wat hier gebeurd is. God heeft het voorhangsel van de tempel in tweeën gescheurd. En als we dan in onze tweede gedachte proberen wat stil te staan bij hoe dat gebeurd is, laat ik dan een paar omstandigheden mogen aanwijzen. Het eerste heb ik eigenlijk al gezegd. Het was op het moment dat, of direct nadat, de Heer Jezus Christus gestorven is. Daar ligt een hele diepe betekenis in. Want als de Heer Jezus sterft, wat gebeurt er dan eigenlijk? Wel, in de Hebreeënbrief kunt u in het 10e hoofdstuk vinden dat de schrijver van Hebreeën het lichaam van de Heer Jezus vergelijkt met een voorhangsel. En het sterven van de Heer Jezus vergelijkt met het scheuren van een voorhangsel. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is toen de Heer Jezus stierf. Toen is het voorhangsel van zijn vlees, dat betekent van zijn menselijke natuur, gescheurd. Toen is zijn ziel van zijn lichaam afgescheurd. Dat is ook wat sterven is. En dat is wat sterven in een bepaalde zin zo onnatuurlijk maakt. Zo aangrijpend maakt. De ziel wordt van het lichaam afgescheurd. Daarom is het gemeente ook belangrijk en ook goed om eerbied te hebben voor de majesteit van de dood. Ik was nog niet zo heel lang geleden bij een sterfbed waarbij iemand zei, na het sterven, blijf nu eens een poosje wachten en een poosje zitten. Iemand van de naastbestaande, blijf nou eens een poosje wachten, een poosje zitten om stil te staan bij de majesteit van de dood. Wij leven in een tijd dat de dood op allerlei manieren ook bij het leven getrokken wordt en bij het leven hoort. Dat mensen daar soms heel luchtig ook overheen kunnen gaan. Begrijp me goed, ik zeg niet dat wanneer mensen na het sterven van een geliefde allerlei zaken moeten gaan regelen, dat dat verkeerd is, want dat moet ook. Maar het is niet verkeerd om ook stil te staan bij de majesteit van de dood en die werkelijkheid een ogenblik op onszelf te betrekken en op onszelf te laten afkomen, opdat het ons in het gebed mag uitdrijven naar de Heer. Wel, het is op het moment dat de Heer Jezus sterft, dat het voorhangsel van zijn vlees gescheurd wordt, Hebreeën 10. Dat God de Vader, om dat te accentueren, ook het voorhangsel in de tempel van Jeruzalem scheurt. Dat is de eerste omstandigheid, de tijd waarop dat gebeurde. Ja, en dan is het, en dat is ook iets waar we even bij stil moeten staan als we naar de woorden van onze tekst luisteren. Dan is het in de tempel van Jeruzalem op dat moment een geweldige drukte geweest. Want omstreeks 3:00 in de middag werden de voorbereidingen getroffen voor het middagoffer. En we hebben aanwijzing om te denken dat dat allemaal wat uitgelopen is. Dat de middagoffers nog niet gebracht waren, want het was 3:00 lang volslagen donker geweest in Jeruzalem. En het waren bovendien de dagen van het Pascha. De paaslammeren werden in de tempel van Jeruzalem geslacht. De priesters, ze zijn druk bezig. Dit moet nog gebeuren en dat moet nog gebeuren in de tempeldienst. En dan opeens Met een geraas wordt dat gordijn, dat grote voorhangsel gescheurd. En de priesters, ze zien tot hun ontzetting, althans die priesters die in het heilige waren of in het heilige konden inblikken. Ze zien tot hun ontzetting dat er een opening is naar het heilige der heiligen. Heeft dat wat uitgewerkt, vraagt iemand. Ja, dat mogen we wel denken. Dat heeft ook onder de priesters wat uitgewerkt. U moet dat op een ander moment nog maar eens nalezen, maar Handelingen 6, daar wordt gesproken dat er onder degenen die in Jeruzalem tot bekering en tot geloof gekomen zijn, velen waren van de priesters. Wellicht ook de priesters die dienden in het heilige in de tempel op het moment dat dit majesteitelijke gebeuren zich voltrok. Maar als we dan nog even luisteren naar het woord van onze tekst, dan moeten we vooral even aandacht geven aan het feit dat het voorhangsel scheurde in tweeën van boven tot beneden. Kijk, daarin maakt God duidelijk. En straks gaan we er in onze derde gedachte nog uitvoeriger op in. Maar daarin maakt God duidelijk dat door het sterven van zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus, er een geopende toegang is gekomen voor schuldige zondaren tot hun heilige God. Die toegang die altijd gesloten was. Die toegang die afgesloten was door het voorhangsel, dat sprak van scheiding. Die toegang is door het sterven van de Heer Jezus Christus geopend. En hoe is dat gebeurd? Hoe is het mogelijk dat zondaren tot God kunnen gaan? Dat is gebeurd, zegt onze tekst, van boven tot beneden. Dat betekent helemaal van het hoogste punt van het voorhangsel tot het laagste punt. Van boven tot beneden. Maar dat betekent dieper nog. Bij God vandaan. De mens kan dat voorhangsel nooit scheuren. U kunt dat voorhangsel tussen God en tussen u nooit scheuren. Onze ernstigste gebeden, onze bitterste tranen over de zonde, onze beste pogingen om ons leven te verbeteren, ze zullen het voorhangsel nooit kunnen scheuren. Maar wat de mens niet kan, dat heeft God gedaan. God heeft dat voorhangsel gescheurd van boven. Vanuit zijn voornemen, vanuit de eeuwigheid, vanuit zijn goddelijke almacht tot beneden. Tot het laagste punt waar de scheiding was tussen God en tussen de mens. Tot de diepst gevallen zondaar toe. Als er vanavond hier in de kerk een mens is die zegt, o, zo'n mens als ik. Ik vrees dat er niemand is die dieper gevallen is dan ik gevallen ben. Zie toch, het voorhangsel is gescheurd van boven tot beneden, zodat de diepst gevallen zondaar zalig kan worden. En het is zo gescheurd. Lucas zegt in zijn evangelie, het is middendoor gescheurd. Het is echt opengevallen. Zo opengevallen dat die opening die de Heer Jezus Christus door zijn lijden en sterven tot stand heeft gebracht, ook nooit meer gesloten wordt. Hoe het voorhangsel gescheurd wordt. Maar we haasten ons naar onze laatste gedachte. Waartoe? Wat wil God de Vader in dit wonder nu zeggen? Wat is het dat hij wil prediken? Drie dingen, gemeente. Het eerste wat God de Vader hier doet, en daar moeten we even goed op letten, want daar zouden we heel makkelijk aan voorbij kunnen lezen. Dat is, hij klopt hier op het hart van spotters. En daarvoor moeten we even terug naar Matteüs 27, het 39ste en het 40ste vers. Dat brengt ons terug naar een moment voordat de Heer Jezus gestorven was. Terwijl de Heer Jezus daar hangt aan het kruis van Golgotha. En terwijl de mensen allerlei bijtende spotwoorden naar hem toeslingeren. Dan lezen we in vers 39. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt. Verlos u zelf, indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. Dat waren mensen die spotten met woorden die de Heer Jezus ooit dachten ze gesproken had. En ze hadden het helemaal verkeerd begrepen. Maar ze zeggen hier, daar hangt hij nu, diegene die gezegd heeft dat hij de tempel in 3 dagen zal afbreken en weer zal opbouwen. Daar hangt hij aan het kruis. Kunt u dat nu nog? Zie eens naar uw handen, ze zijn vastgenageld, vastgespijkerd aan het kruis. U kunt er niets meer mee afbreken. Zie eens naar uw voeten, ze zijn eveneens vastgenageld. U kunt er niet mee naar de tempel gaan. Onze tempel zal blijven bestaan. Onze tempel zal in eeuwigheid blijven bestaan. Dat was de ondertoon van de spotters daar op Golgotha. En nu de Heer Jezus gestorven is, neemt God de Vader het op voor de eer van zijn Zoon. En hij scheurt met 1 machtige beweging dat voorhangsel middendoor, een van de kostbaarste voorwerpen in de tempel. En het is alsof God de Vader het zegt tegen die spotters. Jullie hebben wel gezegd dat de tempel niet zal worden afgebroken, maar zie hier het begin. Het voorhangsel wordt gescheurd. En als God de Vader dat zegt, dan klopt hij tegelijkertijd op het hart van spotters. En dan zegt hij het als het ware: Och, of ge bekende, ook in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Kijk, dat is wat de Heere vandaag, vanavond nog zegt. Tegen spottende jongens, spottende meisjes, spottende mannen, spottende vrouwen. Dat hij geen lust heeft in de dood van een spotter. Maar daarin dat hij of zij zich zal bekeren en zal leven. God klopt op het hart van mensen die de Heere hebben bespot. Op wat voor manier dan ook in uw leven. Er is nog iets. Wat ligt in dat scheuren van het voorhangsel. Voordat we naar de hoofdbetekenis. De grote betekenis gaan. Tweede. Wat erin ligt. Ja, dan moeten we nog even nadenken over het feit dat hier een kleed gescheurd wordt. Een prachtig, indrukwekkend kleed. Een kleed wat een mens nooit scheuren kon. Maar toch, er wordt een kleed gescheurd. En als u een klein beetje bekend bent met de Bijbel, dan weet u wel dat de Joden de gewoonte hadden om dat onder andere omstandigheden ook te doen. Hun kleed scheuren. Dat deed iemand in omstandigheden van verdriet, dat is misschien ook wel wat opkomt in uw gedachten op dit moment. Maar dat deed iemand ook wanneer hij hevig verontwaardigd was. Denkt u bijvoorbeeld maar aan de hoge priester. Als die uit de mond van de Heer Jezus hoort dat hij Gods zoon is, dan lezen we in de lijdensgeschiedenis dat de hoge priester zijn kleed scheurde. Als teken van ontzetting, als teken van verontwaardiging. En dat was van die hoge priester geveinsd. Maar als God de Vader hier het kleed van het voorhangsel scheurt, dan toont hij daarin ook zijn hevige verontwaardiging. Zijn toorn. Iemand zegt waarom? Zijn zoon is bezig om het laatste te betalen. Zijn zoon is bezig om het laatste van de prijs te voldoen. Is God de Vader dan vertoornd? Jazeker. God de Vader is toch hevig verontwaardigd en hevig vertoornd. Want al is het zo dat de Heer Jezus stierf naar de raad van God, naar het plan van God, tegelijkertijd gebeurt hier op Golgotha het allerergste wat er ooit gebeurd is op aarde. De mens verwerpt Christus. De mens werpt Christus uit en slaat de Heere der Heerlijkheid aan het kruis. En nou heeft dat een plaats in de raad van God. Het is tegelijkertijd een grote zonde. En God de Vader die zijn eigen lieve zoon gegeven heeft in deze wereld. Als hij ziet wat er met zijn zoon gebeurt. Wat de mensen met zijn zoon doen. Dan is hij daar hevig verontwaardigd over. Heilig verontwaardigd over. En dan trekken we de lijn een ogenblik door, gemeente. Als de Heere, de Heilige Heere in de hemel, ergens verontwaardigd over is, dan is het over zondaren die zijn zoon verwerpen. En Gods zoon verwerpen. Dat kun je eigenlijk alleen maar doen in de kerk. Als je bekend bent met het woord van God, bedoel ik. Een wereldling die nergens wat van weet, ja, die kan de Zoon van God niet zo bewust verwerpen. Maar des te ruimer de evangelieprediking heeft geklonken, des te dringender de nodiging is uitgegaan, des te meer het bloed van de kansel heeft gedrupt, des te dichter de Heer Jezus Christus aan uw hart is gelegd, des te erger is het wanneer u hem in ongeloof verwerpt. Wanneer u hem verwerpt als God hem aanbiedt als profeet en leraar om u te onderwijzen in uw ellende, in uw schuld, in uw verlorenheid en in Gods recht. Wie hem zo weigert, wie hem zo afwijst, oh, die staat niet alleen zijn eigen zaligheid in de weg, maar die tart God. Als we hem verwerpen als de grote door God gegeven priester die zijn bloed heeft gestort en in wiens bloed er vergeving is voor de grootste der zondaren. Maar we gaan hem in onverschilligheid of in vroomheid en in allerlei godsdienst buiten de Heer Jezus Christus gewoon voorbij. Dat is iets waar de Heere het voorhangsel over scheurt in verontwaardiging. En laat dat een drangreden zijn, gemeente. Laat dat een drangreden zijn om toch op de zaligheid die God geopend heeft in zijn eigen zoon acht te geven. En dat brengt ons bij de hoofdbetekenis en de laatste betekenis van dat gescheurde voorhangsel. Want als dat voorhangsel scheurt, dan zegt God daar boven alles mee, en dat is zijn diepste bedoeling, Er is een weg geopend voor een onreine, voor een doodschuldige zondaar tot de heilige God. Zondaren kunnen in Christus en mogen in Christus naderen tot God. Dan is dat een krachtige onderstreping van het woord dat de Heer Jezus als een bazuinstoot van het evangelie heeft laten klinken net voor zijn sterven. Het is volbracht. En dan moet u de rijkdom van dat gescheurde voorhangsel nog eens even overdenken vanuit die gedachte van Erskine die daar het heeft over die drie stoffen waaruit het voorhangsel bestond. Het voorhangsel dat scheiding maakte, dat was de verbroken wet van God. Maar nu wijst God de Vader als het ware op het werk van zijn Zoon en hij zegt tegen zondaar en hij zegt het ook vanavond tegen schuldige zondaren. Zie nu hoe in mijn lieve Zoon de wet volkomen vervuld is. Hij heeft de wet gehouden. Hij kon het zeggen. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. En wetsovertreders worden nog geroepen en genodigd om tot hem te vluchten. Het is alsof God de Vader zegt tegen zondaren, de wet hoeft u niet meer uit de hemel te houden. En die tweede stof in het voorhangsel, de geschonden deugden van God, zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid die getart werden. O, ze zijn in het werk van de Heer Jezus Christus volkomen verheerlijkt. De Heer Jezus kan het zeggen aan het einde van zijn leven. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt. Ik heb uw deugden opgeluisterd. En God de Vader, hij wijst naar het werk van zijn eigen Zoon en hij zegt, zie. Mijn Zoon heeft mijn deugden verheerlijkt. En daarom kunt u, zondaar, die de deugden van God zo getart hebt, zalig worden in hem. Gods rechtvaardigheid hoeft een mens, een zondaar, niet meer uit de hemel te houden. En Gods heiligheid hoeft een zondaar niet meer uit de hemel te houden. En dan die derde stof in het voorhangsel dat scheiding maakte, de zonde. O, het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonde. Het bevat kracht genoeg om de macht van de zonde te breken. En om de schuld van de zonde weg te wassen. En om de smet van de zonde te reinigen. De zonde hoeft een zondaar niet meer uit het heiligdom en uit de hemel te houden. Er is in een gekruisigde en een gestorven Heer Jezus Christus een opening voor zondaren die vastgelopen zijn. Die geen kant meer op kunnen. Die naar recht buiten moeten staan. Maar er is een opening gekomen in het werk van de Heer Jezus Christus. En God scheurt het voorhangsel. En weet u wanneer hij dat dan doet? Dan doet hij dat direct na of precies op het moment dat de Heer Jezus sterft. Het is alsof God de Vader niet langer kan wachten om dat voorhangsel dat scheiding maakte open te scheuren. Hij heeft zijn hart gezet op de verzoening met zondaren. Daarom, gemeente, geen zondaar vanavond te groot, te diep gevallen, te veel gezondigd, te hard om zalig te worden op kosten van deze zaligmaker, door wie het voorhangsel gescheurd is, op wiens kosten het voorhangsel gescheurd is. En de roep klinkt: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om genade te vinden en om geholpen te worden ter bekwamer tijd. In de Heer Jezus Christus is een weg geopend tot God. Dat is wat God de Vader predikt in het scheuren van het voorhangsel. Dat is wat God de Zoon predikt wanneer hij het uitroept: het is volbracht. Maar gemeente, het komt er wel op aan dat datgene wat voorwerpelijk gebeurt in onze tekst, wat daar één keer voor goed gebeurd is, het voorhangsel gescheurd, ook heel persoonlijk, onderwerpelijk gebeurt in ons leven. Dat het voorhangsel gescheurd wordt voor u, voor jou, voor mij. En het evangelie wat vanavond voor ons ligt, dat predikt het: er is een gescheurd voorhangsel voor zondaren. Er is een geopende toegang voor zondaren. Maar is het voorhangsel ook gescheurd in uw leven? Weet u van dat wonder van buiten staan? Weet u van dat wonder van dat u als een buitenstaander mocht zien hoe God nu dat voorhangsel gescheurd heeft en hoe hij een opening tot stand gebracht heeft en hoe u Christus mocht zien met de ogen van het geloof? Dan kan het niet anders. Of dan zult u ook roemen in het wonder van vrije genade. Dan kan het niet anders. Of dan is de taal van uw leven de taal dat God het voorhangsel van boven naar beneden gescheurd heeft. En als er dan in uw leven zo vaak nog allerlei andere kleine voorhangsels zijn, ze zijn maar klein vergeleken bij dat grote voorhangsel dat God gescheurd heeft, maar ze kunnen toch het zicht op God nog zo wegnemen. Het voorhangsel van het terugkerende ongeloof. En het voorhangsel van een slordig leven en de zonde. En het voorhangsel van de twijfel. En het voorhangsel van noemt u maar op. O, dan kan het ook in het leven van een kind van God nog weer zo bedrukt zijn soms. En toch, de dag komt dat de schaduwen zullen vlieden, dat het laatste voorhangsel wordt gescheurd en dat u voor eeuwig de hemelse heerlijkheid en het hemels heiligdom mag binnengaan om voor eeuwig God te zien en te leven. En als je nou vanavond zeggen moet: het voorhangsel gescheurd, het is volbracht, en toch in mijn eigen leven nog een voorhangsel van blindheid. In mijn eigen leven nog een voorhangsel van ongeloof. In mijn eigen leven, ach, ik weet niet wat het is, zegt iemand misschien, maar één ding weet ik wel: er hangt een voorhangsel. Gemeente, zou het voor die machtige God, die het voorhangsel in de tempel met één beweging scheurde, die een geopende toegang gaf voor zondaren tot hem, zou het voor hem geen klein werk zijn om die kleine voorhangsels in uw leven, die u maar niet scheuren kan, met één beweging te scheuren? En het ook voor u open te laten vallen. En er licht op te laten vallen. Opdat u zien mag en opdat u naderen mag. En daarom val aan de voet van het voorhangsel de God van Matteüs 27 toch te voet. En vraag het hem, Heere, scheur het voorhangsel, opdat ik mag komen en mag zien. Opdat ik mag komen en mag ingaan. Opdat ik mag komen en me mag verwonderen. Opdat ik mag komen en mag zingen. Want dit is de poort des Heren. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, u hebt het voorhangsel gescheurd. En wat hebt u daar, Heere Jezus, een diepe weg voor moeten gaan. En wat was het, o Vader, een vreugde voor u om dat voorhangsel te scheuren. Want u hebt uw hart gezet op de verzoening van zondaren met u. En u roept het hen toe. Ook deze avond, laat u in mijn Zoon met God verzoenen. Heren, laten we dan toch, zo arm en zo schuldig als we zijn, mogen naderen. Laten we toch acht mogen geven op de zaligheid die u aanwijst, die u voorstelt. die u aanbiedt in het werk van uw eigen Zoon. En geeft u dat zondaren mogen komen en mogen zien en zich mogen verwonderen en mogen ingaan. O, dat zal, Heere, uw eer zijn. Wilt u uw eer verhogen, ook deze avond, zo. Bewaar ons wanneer we van hier gaan. Brengt u ons zondag samen als we op de opstandingsmorgen bijeen mogen komen. Om stil te staan bij uw overwinning op de macht van dood en van graf. En Heere, wees zo met een ieder van ons. Vergeef het zondige en hoor ons uit genade. Amen. Psalm 118, het eerste gedeelte van vers 10 en het tweede gedeelte van vers 9 is de slotzang. 118, 10a en 9b. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.